onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zetten wij deze dienst voort door met elkaar te zingen van Psalm 65 en daarvan het eerste vers. De lofzang klimt uit Sion's zalen tot u met stil ontzag. Daar zal men u, o God, betalen, geloften dag bij dag. En wat er verder volgt in het eerste vers van Psalm 65. Wij deze middag in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen, belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, met de woorden van de 12 artikelen. Daarna komt de schriftlezing voor deze middag tot ons vanuit het eerste boek van Samuel en daarvan hoofdstuk 1 tot het einde. Dus de schriftlezing is 1 Samuel 1 vers 1 tot en met 28 na de geloofsbelijdenis.
En een ieder spreken in zijn of haar hart aldus: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. Amen. En dan 1 Samuel 1. Er was een man van Ramathaim Sofim, van het gebergte van Ephraim, wiens naam was Elkana, een zoon van Jeroham, de zoon van Elihu, de zoon van Tohu, de zoon van Suf en Ephratiet. En hij had 2 vrouwen. De naam van de ene was Hanna en de naam van de andere was Peninna. Peninna nu had kinderen, maar Hanna had geen kinderen. Deze man nu ging opwaarts uit zijn stad van jaar tot jaar om aan te bidden en om te offeren de Heere der Heerscharen te Silo. En al daar waren priesters des Heeren Hofni en Pineas, de 2 zonen van Eli. En het geschiedde op dien dag als Elkana offerde, zo gaf hij aan Peninna zijn huisvrouw en aan al haar zonen en haar dochters delen. Maar Hanna gaf hij een aanzienlijk deel, want hij had Hanna lief. Doch de Heere had haar baarmoeder toegesloten. En haar tegenpartijdige tergde haar ook met terging, om haar te vergrimmen, omdat de Heere haar baarmoeder toegesloten had. En al zo deed hij jaar op jaar, van dat zij opging tot het huis des Heeren, zo tergde zij haar alzo. Daarom weende zij en at niet. Toen zeide Elkana haar man, Hanna, waarom weent gij? En waarom eet gij niet? En waarom is uw hart kwalijk gesteld? Ben ik u niet beter dan 10 zonen? Toen stond Hanna op nadat hij gegeten en nadat hij gedronken had te Silo. En Eli de priester zat op een stoel bij een post van de tempel des Heeren. Zij dan van ziel bitterlijk bedroefd zijnde, zo bad zij tot de Heere en zij weende zeer. En ze beloofde een gelofte en zeide, Heere der Heerscharen, zo gij eenmaal de ellende uw dienstmaagd aanziet en mijner gedenkt en uw dienstmaagd niet vergeet, maar geeft aan uw dienstmaagd een mannelijk zaad, zo zal ik dat de Heere geven, al de dagen zijns levens, en er zal geen scheermes op zijn hoofd komen. Het geschiedde nu als hij evenzeer bleef biddende voor het aangezicht des Heeren, zo gaf Eli acht op haar mond, want Hanna sprak in haar hart, alleenlijk roerde zich haar lippen, maar haar stem werd niet gehoord. Daarom hield Eli haar voor dronken, en Eli zeide tot haar, hoe lang zult gij u dronken aanstellen? Doe uw wijn van u. Doch Hanna antwoordde en zeide, nee, mijn heer, ik ben een vrouw bezwaard van geest. Ik heb nog wijn, nog sterke drank gedronken, maar ik heb mijn ziel uitgegoten voor het aangezicht des Heeren. Acht toch uw dienstmaagd niet voor een dochter Belials, want ik heb tot nu toe gesproken uit de veelheid van mijn gedachten en van mijn verdriet. Toen antwoordde Eli en zeide, ga heen in vrede, en de God Israël zal u beden geven die gij van hem gebeden hebt. En ze zeiden, laat uw dienstmaagd genade vinden in uw ogen. Alzo ging die vrouw haars weegs, en zij at, en haar aangezicht was haar zodanig niet meer. En ze stonden des morgens vroeg op, en ze baden aan voor het aangezicht des Heeren, en ze keerden weder, en kwamen tot hun huis te Rama. En Elkana bekende zijn huisvrouw Hanna, en de Heere gedacht aan haar. En het geschiedde na verloop van dagen, dat Hanna bevrucht werd en baarde een zoon, en ze noemde zijn naam Samuel, want zeide zij, ik heb hem van de Heere gebeden. En die man Elkana toog op met zijn ganse huis om de Heere te offeren, het jaarlijkse offer en zijn gelofte. Doch Hanna toog niet op, maar ze zeide tot haar man, als de jongen gespeend is, dan zal ik hem brengen, dat hij voor het aangezicht des Heren verschijnen, en blijven daar tot in eeuwigheid. En Elkana haar man zeide tot haar, doe wat goed is in uw ogen, blijf totdat gij hem zult gespeend hebben. De Heere bevestige maar zijn woord. Alzo bleef de vrouw en zoogde haar zoon totdat zij hem speende. Daarna, als zij hem gespeend had, bracht zij hem met zich opwaarts, met 3 varren en 1 eva meel en 1 fles met wijn. En ze bracht hem in het huis des Heeren te Silo. En het jongske was zeer jong. En ze slachten een var. Alzo brachten ze het kind tot Eli. En ze zeiden, och mijn Heer, zo waarachtig als uw ziel leeft, mijn Heer, ik ben die vrouw die hier bij u stond om de Heere te bidden. Ik bad om dit kind, en de Heere heeft mij mijn bede gegeven, die ik van hem gebeden heb. Daarom heb ik hem ook de Heere overgegeven, al de dagen die hij wezen zal. Hij is van de Heere gebeden. En hij bad aldaar de Heere aan. Tot zover de schriftlezing.
Met Gods hulp, gemeente, willen wij deze middag stilstaan bij de woorden die u vindt in 1 Samuel 1, vers 27 en 28a. Daar luidt Gods woord en de tekst voor deze middag. Ik bad om dit kind. En de Heere heeft mij mijn bede gegeven die ik van hem gebeden heb. Daarom heb ik hem ook de Heere overgegeven, al de dagen die hij wezen zal. Hij is van de Heere gebeden. Tot zover. Voordat wij overgaan tot de bediening van het woord, worden wij eerst geroepen om het sacrament van de heilige doop te bedienen aan een van de kinderen van de gemeente. En we lezen daartoe het formulier voor de kinderdoop. Het onderwijs van de kerk luidt daar als volgt. De hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze 3 stukken begrepen. Eerstelijk, dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren, en daarom kinderen des toorns zijn, zodat wij in het rijk Gods niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang in en besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid onzer zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing der zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam Gods des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of ten onzen beste keren wil. En als we in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap zijns doods en zijn er wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks, als wij gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil, ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing onze zonden en de dagelijkse vernieuwing onzes levens, totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weder van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid, namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harte, van ganser zielen, van ganse gemoede en met alle krachten. De wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij somtijds uit zwakheid in zonden vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonden blijven liggen, overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien zij ook zonder hun weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn, en alzo ook weder in Christus tot genade aangenomen worden, gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen, en over zulks mede tot ons en onze kinderen zeggende: ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u en tussen uw zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus met deze woorden: want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verre zijn, zovelen als er de Heere onze God toeroepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, hetwelk een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was, gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. Terwijl dan nu de doop in de plaats der besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het Rijk Gods en van zijn verbond dopen. De ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. Laat ons bidden. O almachtige eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach zijn acht zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de doop beduid werd. Wij bidden u, bij uw grondeloze barmhartigheid, dat gij dit kind genadiglijk wilt aanzien en door uw Heilige Geest uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat het met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat het zijn kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat het dit leven, het welk toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon zonder verschrikken mogen verschijnen, door hem, onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest één ene God leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag ik ook de moeder verzoeken om op te staan? Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is, om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege hierop ongeveinsdelijk antwoorden. Ten eerste, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerhande ellendigheid, ja, aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten zijner gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of gij niet belooft en voor u neemt, dit kind, als het tot zijn verstand zou gekomen zijn, waarvan gij vader en moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. Wat is daarop uw antwoord, vader Roodzand? Moeder Roodzand, geliefde doopouders, beste Hans en Marije, de Heere heeft jullie verblijd met de geboorte van een zoontje. En daarin is zij goed geweest voor jullie en voor allen die jullie lief zijn, maar toch wel heel bijzonder jullie als ouders. De Heere geeft jullie een groot voorrecht. Maar de Heere geeft jullie ook een grote verantwoordelijkheid. De verantwoordelijkheid om jullie Siem op te voeden, niet allereerst voor zichzelf, niet voor jullie, niet voor deze wereld, maar voor de Heere. Want als er één recht heeft op jullie kind, dan is hij het. Als de schepper van alle leven, als de God van het verbond. En nu hebben jullie zojuist antwoord gegeven op de vragen. Een enkel ja-woord was het maar een ja-woord ten diepste uitgesproken. En we hebben daar ook gisteren nog met elkaar over gesproken. Voor Gods aangezicht. En daarom, jullie ja-woord draagt ook het karakter van een eed. Een eed omdat je het voor Gods aangezicht aan God belooft. Ik hoop ook dat het karakter mag dragen van het gebed. Heere, geef wat u beveelt. En beveel dan wat u wilt. Alleen in diepe afhankelijkheid van de Heere zullen jullie beloften ook kunnen houden. Met alle lek en gebrek van onze kant als mensen, maar dan toch. Maar zoek Siem op te voeden voor de Heere en voor zijn dienst. Daar is hij zelf uiteindelijk het beste mee. Ik denk even aan jouw beroep, Hans. Je mag hovenier zijn. En ik moest zo denken aan heel wat boeken die in de geschiedenis van de kerk geschreven zijn over de christelijke opvoeding. En er zijn heel wat oudvaders die de opvoeding van een kind vergelijken met de zorgen van een hovenier. Johannes de Swaaf, naar wie de school in Rotterdam-Zuid genoemd is en die schoolmeester was in de 17e eeuw in Middelburg, heeft een boekje geschreven over de opvoeding dat heet Geestelijke Kwekerij. En een van de dingen die hij dan schrijft, en ook anderen die over de christelijke opvoeding hebben geschreven, dat is, Je moet het takje buigen als het nog jong is. Dat zal jou nog veel meer zeggen dan dat het mij zegt, maar wij kunnen allemaal wel begrijpen, een boomstam die sterk is en die oud is, die kun je niet meer makkelijk buigen. Al zijn alle dingen mogelijk bij God. Maar zo'n jong takje, die kun je nog buigen. Zoekend te buigen in de dienst en naar de dienst van de Heer. En tegelijkertijd zeggen we ook tegen elkaar, we hebben ook de woorden gehoord van het formulier. Die woorden waarin die ernstige klank te vernemen is, dat wij en onze kinderen in zonden ontvangen en geboren worden. Daarom kinderen des torens zijn, die in het Rijk Gods niet kunnen komen door maar de inspanningen van een ouder. Al ontslaat het jullie niet van de plicht en van de grote verantwoordelijkheid, maar ten diepste is daar een wonder van God voor nodig, tenzij we van nieuws geboren worden. En ik hoop dat jullie voor jezelf, maar ook voor jullie zoontje, veel mogen worstelen in het gebed met de Here om dat wonder dat nu niet alleen noodzakelijk is. En wijs daar jullie jongetje ook maar op als hij groter wordt en als hij de woorden gaat begrijpen, ook als hij het misschien nog niet begrijpt, maar zeker als hij het wel gaat begrijpen. Eén ding is nodig, een nieuw hart te ontvangen, een hart dat de Heere vreest. En dat heb ik van nature niet en dat heeft jullie zoontje van nature niet. Maar wat nu nodig is, dat is bij de Heere vandaan ook nog mogelijk. De Heere geeft het aan jullie als ouders. De Heere geeft het aan de grootouders hier in de kerk. Aan oma Snijders, die ook nog getuige mag zijn van deze gebeurtenis, om veel te bidden voor uw nageslacht. En de Heere vervullen genadig zijn belofte tot eer van zijn naam, tot uitbreiding van zijn koninkrijk en tot zaligheid van onze ziel. Dat geven de Heere. We willen gaan zingen van de 105e psalm, daarvan het 5e vers. En straks, na de doopsbediening, 134 vers 3 staande. Dus nu 105 vers 5, straks na de doop 134 vers 3, zo mogelijk staande. Maxime Roodzand, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Eindigen we deze doopsbediening met dankgebed en bidden we de Heere om zijn zegen over de prediking van het woord. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enig geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt. En ons dit met de Heilige Doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij dit kind met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat het christelijk en godzaliglijk opgevoed worden en in de Heer Jezus Christus wassen en toenemen, opdat het uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid die gij dit kind en ons allen bewezen hebt mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester, Jezus Christus leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen, om u en uw Zoon Jezus Christus, mitsgaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwiglijk te loven en te prijzen. Want, Heere, daartoe hebt u de mens geschapen. En het zal ook voor de kleine Siem gelden, dat hij alleen wanneer dat door genade zijn deel mag zijn, het doel bereikt dat u voor ogen hebt, toen u mensen uit uw scheppende hand liet voortkomen. Heere, wilt u dan aan Hans en Marije alles geven wat ze nodig hebben. U hebt ze, een wonder van uw trouwe zorg en goedheid, een kind toevertrouwd. En Heere, nu kunt u toch nog meer geven dan dat willen doen. Wilt u geven dat ook Siem door uw genade, door de krachtige werking van uw Heilige Geest, wederom geboren mag worden tot een levende hoop. En geeft u dat Hans en Marije daar pleitend om mogen bidden, worstelen mogen aan de troon van uw genade, om datgene wat zo onmisbaar nodig is. En wat bij u vandaan nog mogelijk is. Laten ze hun kleine jongen mogen opvoeden. Op gebogen knieën en met gevouwen handen. Heere, wilt u uw bewarende handen over hen uitstrekken. En wilt u ook zijn met de grootouders, die van deze doop getuigen mochten zijn. U weet ook wat er door hen heen gegaan is. Laat, Heere, deze dienst, de bediening van uw woord en de bediening van het sacrament, toch in het gebed aan uw genade troon mogen verbinden. En tot uw genade troon mogen uitdrijven, om wat nodig is voor ons, voor onze kinderen, voor onze kleinkinderen. Ja, voor onze achterkleinkinderen. Zo dragen we ze aan u op. Ook de overgrootmoeder die er zo deze zondag nog bij mag zijn. Wat is ook dat een voorrecht. Heere, schenk wat nodig is. We dragen ze aan u op. Die ook deze dienst hebben bijgewoond met een stil verdriet. Omdat ze altijd alleen gebleven zijn. Maar stil wel hoopten om ooit moeder of misschien vader te worden. Heere, wilt u daarin troosten. Zoals u het kan, meer dan een man. Meer dan een vrouw kan troosten. Wil u gedenken aan hen die elkaar mochten ontvangen uit uw hand. Maar die als getrouwden niet de zegen van een kind hebben ontvangen. U weet ook van de vragen, van de moeite, van het verdriet, van de teleurstelling, van de worstelingen die dat kan geven. Heere, mag er vanmiddag vanuit de geschiedenis van Hanna licht vallen over hun levensvragen. Zelfs als ze ten aanzien van de wens om een kind te mogen ontvangen in ons leven anders kan gaan of anders is gegaan dan in haar leven. Heere, we bidden u voor degene die hun kinderen zagen afdwalen bij uw dienst vandaan. Voor u is niets te wonderlijk, Heere. Mocht u er zelf toch aan willen denken, aan die woorden die geklonken hebben bij de doop. En zou u zelf ook in uw kracht willen terugbrengen wat afgedwaald is. Heere, willen doen opdat uw naam verheerlijkt worden. U weet aan wie we kunnen denken. Aan onze zoon, aan onze dochter, aan ons kleinkind wellicht. Maar Heere, ten diepste geldt voor ons allemaal dat we hetzelfde nodig hebben. Wij kunnen het sacrament van de doop hebben ontvangen en dat is een groot voorrecht. We kunnen de belofte van u over ons leven hebben horen uitspreken. Dat is een onwaardeerbare zegen. Maar tegelijkertijd zal het doopwater ons niet behouden. Bind ook de ernst daarvan op ons hart. En doe ons verstaan, Heere, dat we gereinigd moeten worden door dat bloed van uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. Geef ons dat we dat voor het eerst in ons leven mogen zien als we het nog nooit zagen. Opdat er in ons leven een vraag geboren wordt. Hoe kan ik gereinigd worden? En geef dat het ons mag uitdrijven naar die plaats waar de Melaatse gevonden werd toen hij het bad. Heere, indien gij wilt, gij kunt mij reinigen. Heere, wilt u ons aanwijzen waar die bron van reiniging te vinden is. Voor de grootste doorbrenger. Voor degene die het meest verdorven heeft. Zie zo in gunst op ons neer, Heere. En denk aan ons in uw genade. Ook als we door uw goedheid, als u het geeft, straks het woord mogen gaan horen. Kom er zelf maar in mee, Heere. En wilt u het woord nog thuis brengen aan de harten. Kracht laten doen, zegenen opdat er nog tot bekering mogen komen. Heere, wilt u stilhouden, staande houden wat voorthoort op de weg naar het verderf. Wilt u bekeren wie onbekeerd zijn. wilt u doorwerken in de levens van hen die u tot stilstand bracht, die zijn gaan roepen om genade, en doe ze geen rust hebben voor hun ziel, voordat ze het op goede gronden hebben gevonden. En dan, Heere, is het nodig om voortgaand onderwijs te ontvangen. Wil het schenken en wil daarvoor het eenvoudige woord van deze middag nog gebruiken. We mogen u dankzeggen dat onze broeder Bussink na lange tijd deze zondagmiddag weer in de kerk mag zijn. Het is ongetwijfeld tot zijn vreugde, het is ook tot onze vreugde. We bidden van u of hij er uw goede hand in mag opmerken, samen met zijn vrouw. Gedenk ze, Heren, in de zorgen rond de gezondheid en in alle opzichten. Heren, zo dragen we ook onze zuster van Breugel nog aan u op. We begrepen dat in de komende week, in de pas begonnen week, nog een korte ziekenhuisopname verwacht wordt. Wilt u geven dat er nog middelen gevonden mogen worden die nodig zijn, wil u zelf ook mee optrekken en wilt u geven dat niet alleen zij haar weg in uw handen mag geven, maar ook haar man en de kinderen. Heere, gedenk ons zo allen. Wees ons gedachtig. Hoor en verhoor ons, ontferm u zich over ons land en volk. Zegen uw woord op alle plaatsen waar het deze zondag mag uitgaan. Doe niet met ons naar onze zonde. En vergeld ons niet naar onze ongerechtigheden. Maar denk aan ons in uw genade. Om uw goedheid de eer te geven. Amen. Psalm 42, het tweede en het derde vers willen we gaan zingen. En er zijn drie collecten, de eerste voor de eredienst, de tweede voor de diaconie en de derde collecte na het amen van de prediking is voor algemene kosten kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Psalm 42, 2 en 3. Psalm 62, het vijfde vers, willen we straks zingen na de prediking. In God is al mijn heil, mijn eer, mijn sterke rots, mijn tegenweer. God is mijn toevlucht in het lijden. Vertrouw op hem, o volk, in smart. Stort voor hem uit uw ganse hart. God is een toevlucht te allen tijden. Psalm 62, vers 5. Geliefde gemeente, een van de meest indrukwekkende boeken die de kerkgeschiedenis heeft voortgebracht is de belijdenissen van Augustinus. Eigenlijk moet ik ze maar aanduiden met de oorspronkelijke naam, confessiones. Een woord dat u op twee manieren kunt vertalen als belijdenissen. En dat zijn het allereerst, want in dat boek blikt Augustinus terug op zijn eigen leven vanaf het allerprilste begin. En hij belijdt voor Gods aangezicht in de vorm van een gebed zijn zonde, zijn schuld. Waar en wanneer was uw knecht zonder zonde, is een van de woorden die hij dan schrijft. Maar datzelfde Latijnse woord confessiones kunt u ook vertalen met lofprijzingen. En dat is ook een aanduiding voor dat boek van Augustinus. Lofprijzingen, want Augustinus, hij bezingt het wonder van genade. Hoe de Heere hem uit genade heeft gebracht tot bekering en tot geloof. En dat is een wonder geweest van Gods genade. Maar zo in het derde boek schrijft Augustinus dan ook over zijn moeder. Monica. Monica zeggen wij vaak. Eigenlijk Monica. Deze Monica, ze heeft gebeden voor haar jongen. Toen hij ouder werd. En toen hij wegen insloeg bij de dienst van de Heere vandaan. Toen hij in de grote stad ging studeren, we zouden zeggen op kamers ging, zich overgaf, want daar schrijft Augustinus in alle eerlijkheid over, zich overgaf aan allerlei zondig genot, allerlei schandelijke toneelsvoorstellingen bezocht en zich uiteindelijk aansloot bij een Oosterse sekte. De sekte van de Manicheeën. Al die tijd bleef daar een wenende en een biddende, een worstelende moeder in het gebed. En dan komt die moeder op een bepaald moment bij een bisschop en ze legt de nood van haar jongen voor aan die bisschop. En u kent die uitspraak wel, dan zegt die bisschop tegen die beproefde vrouw: een zoon van zulke tranen kan niet verloren gaan. We kunnen die uitspraak gaan wegen op een goudschaaltje. We kunnen gaan nadenken, is dat wel verantwoord? Maar u begrijpt de strekking daarvan. Wat is het nodig dat vaders, moeders, opa's, oma's, zeker ook degenen die de kinderzegen niet ontvangen hebben, zullen bidden voor hetzij de kinderen die ze zelf toevertrouwd kregen, hetzij de kinderen van de gemeente en de kinderen uit uw omgeving. Want de Heere werkt toch ook nooit buiten het gebed om. Zo'n biddende moeder komen we ook tegen in onze tekst. Want we ontmoeten daar de moeder van Samuel. En we willen over de woorden van Samuels moeder nadenken. We schrijven bij vers 27 en vers 28 de naam Samuel als thema voor de preek. En dan letten we op drie dingen. Allereerst: een kind van God gebeden. Ik bad om dit kind. In de tweede plaats, een kind door God gegeven. En de Heere heeft mij mijn beden gegeven die ik van hem gebeden heb. En tenslotte, een kind aan God gewijd. Daarom heb ik hem ook den Heere overgegeven, al de dagen die hij wezen zal. Dus we staan stil bij Samuel. Aan de hand van drie gedachten, een kind van God gebeden, een kind door God gegeven en een kind aan God gewijd. Ik zei het u al, het zijn woorden van Samuel die we deze middag, het zijn woorden van Hanna die we deze middag voor ons hebben. Hanna, die we aan het begin van ons teksthoofdstuk ontmoeten als een zwaar beproefde vrouw. Een vrouw met een dubbel kruis, zouden we kunnen zeggen. Het ene kruis in haar leven, dat vindt u aangeduid aan het slot van vers 2. In die paar woorden, maar Hanna had geen kinderen. Achter die enkele woorden gaat een wereld van verdriet schuil. Maar Hanna had geen kinderen. Misschien vol verwachting het huwelijk ingegaan. Maar iedere maand was daar weer de teleurstelling. Geen kind. En met dat de jaren verstreken, stierf Hanna's hoop. Geen kinderen. Nooit een eigen kindje om voor te zorgen. Nooit een eigen kindje om aan haar borst te leggen en op haar schoot te nemen. Daar kwam in de tijd van de Bijbel nog iets bij. Want u weet wellicht dat in het Oude Testament de kinderzegen ook heel nauw verbonden was met de verwachting van de komende Messias. Geen kind, dat betekende ook dat uit het nageslacht de Messias niet geboren zou worden en dat er uit het nageslacht ook niemand zou zijn die er op de aarde was om de Messias bij zijn komst te begroeten, zoals de Joden dat in die tijd tegen elkaar zeiden. Dat was het ene kruis van Hanna. Laten we daar maar niet licht en makkelijk overdenken, gemeente. Maar daar kwam nog iets bij. Want de man van Hanna, Elkana, was getrouwd met nog een andere vrouw. Haar naam wordt genoemd, en we weten het wel, Peninna. Misschien is het zo, sommige Bijbeluitleggers nemen dat aan, dat Elkana zo teleurgesteld was in het feit dat Hanna hem geen kinderen gaf, dat hij om die reden op zeker moment maar een tweede vrouw, een bijvrouw genomen heeft, Peninna, die hem dan wel kinderen heeft gegeven. Maar in elk geval, die Peninna, die ziet het verdriet van Hanna en ze tergt haar. Zo staat het in vers 6. En haar tegenpartijdige, dat is een aanduiding voor Peninna, tergde haar, Hanna, ook met terging om haar te vergrimmen, omdat de Heere haar baarmoeder toegesloten had. Hoe Peninna dat precies gedaan heeft, misschien wel met gemene woorden, misschien wel met een spottende blik, misschien wel door alleen maar af en toe veelbetekenend te kijken naar haar eigen kinderen en dan weer naar Hanna. Maar wat moet dat ook een ontzaglijk kruis geweest zijn in het leven van deze vrouw. In de Bijbel is er niet onduidelijk over wanneer Peninna juist Hanna tergde. Dat was vooral één keer per jaar. Als Elkana met zijn vrouwen en met de kinderen van Peninna vanuit zijn woonplaats Rama ging naar Silo, naar het heiligdom. Waarschijnlijk ter gelegenheid van een van de grote feesten. En als zij daar dan de Heere aanbad in het heiligdom en ook een offer bracht en ook een offermaaltijd gebruikte met zijn vrouwen en met de kinderen. Juist daar tergde Peninna Hanna. En als we even verder lezen straks, dan ontdekken we wel, Hanna was een vrouw die door genade de Heere mocht vrezen. Hanna was een vrouw die veel van de Heere geleerd heeft. Die gang naar het heiligdom in Silo 1 keer per jaar, die moet voor haar veel betekend hebben. De dienst van de Heere betekende ten diepste alles voor haar. En precies dan, wanneer ze naar het heiligdom gingen, ja, dan was daar weer die spot van Peninna. Dan zocht de vorst der duisternis Hanna weer van alle troost te beroven. Elkana heeft dat gezien. En Elkana heeft geprobeerd Hanna wat te troosten. Toen hij haar zag in haar verdriet. Ook daar hebben we van gelezen. Daar staat in vers 4... dat bij de offermaaltijd Elkana aan Peninna, zijn huisvrouw, en aan al haar zonen en al haar dochters delen gaf. Dat wil zeggen, Peninna en haar kinderen, ze kregen bij de offermaaltijd allemaal een stuk vlees. Maar Hanna, zegt het begin van vers 5, gaf hij een aanzienlijk deel. Letterlijk staat er in het Hebreeuws, Hanna kreeg een dubbel deel. We zouden zeggen, een dubbele portie. Een volgeladen bord. Maar we voelen wel aan, dat was de troost voor Hanna niet. En toen heeft Elkana nog op een andere manier geprobeerd om Hanna te troosten. We lezen het aan het slot van vers 8. Daar zegt Elkana, Hanna, waarom weent gij en waarom eet gij niet en waarom is uw hart kwalijk gesteld? Ben ik u niet beter dan 10 zonen? Goed bedoeld van Elkana. Goed bedoeld om zijn vrouw te troosten. Ik zeg ook niet dat het helemaal verkeerd was. Het is ook niet verkeerd wanneer een vader of een moeder het kind troost met iets van zichzelf. Het is niet verkeerd wanneer een man of een vrouw de echtgenoot of echtgenote troost en wijst op het goede dat ze samen van de Heere mogen ontvangen. Alleen, en daar moeten we even op letten, ten diepste troostte Elkana waarmee? Met zichzelf. Ben ik u niet meer dan 10 zonen? Ten diepste troostte Elkana zijn vrouw met zichzelf. En dat is toch maar een schrale troost. Had Elkana zijn vrouw maar gewezen op die bron van troost en licht. Had Elkana maar samen met zijn vrouw op de knieën gekomen. Kijk, daar ligt direct een vraag aan diegenen onder ons die getrouwd zijn. Aan de doopouders. Aan anderen in de kerk. Met kinderen of niet met kinderen. Maar kennen we, te midden van alle verdriet dat er is en dat ook in ons leven komen kan, alle teleurstellingen, kennen we het samen zoeken van het aangezicht van de Heere en het wijzen van elkaar op het uitstorten van het hart voor Hem. En als we alleen zijn overgebleven, want Hanna, dan moet u maar even opletten, Hanna had zo'n man blijkbaar niet. Misschien zijn er vanmiddag wat in de kerk voor wie dat geldt. Die misschien al wel weduwnaar zijn. Alleen of toch nog wel samen. Maar over de geestelijke zaken kunt u eigenlijk niet of nauwelijks met elkaar spreken. Hanna had zo'n man niet die haar wees op de bron van troost. We lezen er niet over. Al ging Elkana met zijn vrouw naar het heiligdom. Maar dan mag Hanna wel zelf die weg gaan. En dat mogen mensen die alleen zijn en die zich zo alleen en zo onbegrepen kunnen voelen in hun leven ook nog. Die weg wordt nog aangewezen. Gij hoort het gebed, tot u zal alle vlees komen. Dat is die weg waarvan Psalm 62 zingt. Stort voor hem uit uw ganse hart. Dat mocht Hanna beoefenen. En dat is ook wat in de eerste gedachte en in het eerste gedeelte van onze tekst gezegd wordt. Ik bad om dit kind. Ik bad om dit kind. Wat was dat voor gebed? U leest ervan in vers 10 en vers 12. Laten we het nog even met elkaar doorlezen. 1 Samuel 1 vers 10. Hanna dan van ziel bitterlijk bedroefd zijnde, zo bad zij tot de Heere en zij weende zeer. En zij beloofde een gelofte en zeide, Heere der Heerscharen, zo gij eenmaal de ellende uwer dienstmaagd aanziet. En mijner gedenkt en uw dienstmaagd niet vergeet, maar geeft aan uw dienstmaagd een mannelijk zaad, zo zal ik dat den Heere geven, al de dagen zijns levens, en er zal geen scheermes op zijn hoofd komen. Dat is het gebed van Hanna. Ik bad om dit kind. Wat is dat voor gebed? Een paar kenmerken die u zo kan aflezen uit die verzen die we zojuist gelezen hebben. Dat is een gebed uit de nood. Hanna weende zeer van ziel bitterlijk bedroefd zijnde. Ze bidt vanuit de nood. Wat voor nood? Allereerst laten we daar maar beginnen vanuit de nood van het feit dat ze geen kinderen heeft en zo graag een kind zou ontvangen. Dus die nood en dat verlangen, dat mag u voor de Heere neerleggen en dat mag u voor de Heere uitwenen. Het is ook een gebed waarin de vrijmoedigheid groeit. Kijkt u maar in vers 11. Heere der Heerscharen, zo gij eenmaal de ellende uw dienstmaagd aanziet. Heren, als u uw oog er eens een keer op laat vallen. Meer nog, Hanna gaat verder. En mijner gedenkt. Als u aan mij denkt. En uw dienstmaagd niet vergeet. En dan, na al die zinnen die iets hebben van een stamelend gebed, van een zich steeds uitbreidend gebed, dan breekt in één keer het verzoek van Hanna door. Zoals we het hier lezen, maar geeft aan uw dienstmaagd een mannelijk zaad. Dan durft ze toch heel vrijmoedig te vragen. Een gebed waarin de vrijmoedigheid groeit. Ook een gebed, en daar moeten we ook niet overheen lezen, dat getoonzet is door diepe ootmoed. Dan moet u nog even letten op dat woordje eenmaal. Daar staat niet, zo gij vele malen de ellende van uw dienstmaagd aanziet, maar er staat, zo gij eenmaal, Heere, één keer uw oog op mijn nood. Eén keer mij niet vergeten. Eén keer aan me denken. En als u me dan een mannelijk zaad geeft. Dat is toch wel een wonderlijke vraag. We zouden denken, Hanna, nou heb je geen kinderen. Nou wil je graag een kind, maar nu ga je ook nog vragen om een jongetje. een mannelijk zaad. Is dat niet onbescheiden? Ga je de Heere niet voorschrijven wat hij doen moet? Waarom vraagt Hanna het? En waarom vraagt ze het juist zo? Wel, gemeente, u moet dat even houden tegen de achtergrond van de tijd van het begin van het Samuelboek. Dat was een tijd waarin het volk van Israël in groot verval was geraakt. Dat was de tijd waarin de dienst van de Heere in groot verval is geraakt. Ik stip dat alleen maar even aan, want we hebben daar met de dankdag en met de biddag ook bij stilgestaan. Maar dat was de tijd waarin er tot in het heiligdom in Silo toe allerlei grote zonden werden uitgeleefd. De zonen van Eli. En nu behoorden, u kunt dat ontdekken in 1 Kronieken 6, nu behoorden de vader en de moeder van Samuel allebei tot de stam van Levi. Dat waren mensen die afgezonderd waren door de Heere om te dienen in zijn heiligdom, althans de jongens. En dan begrijpen we het gebed van Hanna. Hanna uit de stam van Levi. Heere, wilt u me, nee, niet maar een kind geven, maar wilt u me een jongetje geven, een mannelijk zaad geven, opdat hij als leviet in het heiligdom mag gaan dienen. In deze tijd van groot verval. Dus het was ook een gebed waardoor genade gericht was op de eer van God. Dan ga ik even terug, ouders, de hoop ouders, anderen, naar onze gebeden. Hoe vaak hebben we zo gebeden toen we misschien wel baden om een kind? Heere, mag het een kind zijn voor u en voor uw dienst? Hoe vaak hebben we dit gebeden toen we baden voor onze kinderen als de Heere ze ons gaf? Heere, mag hij, mag zij door genade u dienen? Hoe vaak heeft dat ons gebed gestempeld? En als we geen kinderen ontvingen en ook misschien geen reden zagen om kinderen te vragen, hoe vaak heeft het gebed om de eer van God en om het kind ons gebed gestempeld? Weet u, een van de wonderlijke dingen, ik geloof dat het een uitspraak is van dominee Bakker, maar het is waar en het is naar de schrift. Dat is dat wanneer een mens gaat bidden en gaat pleiten op de eer van God, hij de Heere meekrijgt in het gebed. Misschien dat er deze middag ook wel mensen zijn die daar iets van mogen herkennen in hun leven. Daar waar een mens gaat pleiten op de eer van God, daar krijg je de Heere mee in het gebed. Dat was het gebed van Hanna. Ik bad om dit kind, een kind van God gebeden. In de tweede plaats, een kind door God gegeven. Ja, want de Heere doet een wonder. En we blikken vanuit onze tekst, daar staat het al heel kort aangeduid, vers 27b. En de Heere heeft mij mijn bede gegeven die ik van hem gebeden heb. En we blikken dan vanuit die woorden nog even terug naar vers 19 en 20. Daar staat aan het slot van vers 19, en Elkana bekende zijn huisvrouw Hanna, en dan komt het, en de Heere gedacht aan haar. Daar had Hanna om gebeden, Heere, indien ge eenmaal aan mij denkt. En hier de verhoring. En de Heere dacht aan haar. En het geschiedde na verloop van dagen dat Hanna bevrucht werd en baarde een zoon. Wat leert dat ons, gemeente? Dat leert ons om te beginnen dat kinderen een gave God zijn. Kinderen een gave Gods zijn. Dus onze tijdgeest die spreekt over het nemen van kinderen of erger nog het maken van kinderen. Dat is een goddeloze taal. Dat is een goddeloze taal waar we nooit aan mee moeten doen. Het is de Heere die kinderen geeft, toe vertrouwt, als Hij het wil. En dan is het soms zo dat de Heere die kinderen geeft, soms misschien wel zonder dat de ouders ervoor gebeden hebben. En soms op het gebed. En soms ook, en wat kunnen dat nogmaals, wat kunnen dat moeilijke, onbegrepen wegen zijn. Soms ook niet. Of soms langs ongedachte wegen toch weer. Maar wat hier duidelijk wordt, is in elk geval dat God een levende God is. En dat Hij bidders wil horen. De Heere heeft mij mijn bede gegeven. Doopouders, dat heeft de Heere bij jullie ook gedaan. Ik weet niet in hoeverre jullie daarom gebeden hebben. Dat is de Heere volmaakt bekend. Maar de Heere heeft jullie een zoontje gegeven. Zoals Hanna ook een zoontje ontvangen mocht. En dan hebben we daar genoeg aan. Dat is ook een vraag die we mee moeten nemen. Natuurlijk, jullie zijn blij met jullie jongetje. Ouders kunnen blij zijn met hun kind, maar hebben we daar genoeg aan? Van nature, geliefde gemeente, wel. Van nature, wel. Dan vragen we de Heere, Heere, wilt u dit geven? Wilt u dat schenken? En wanneer we het gekregen hebben, nou dan vergeten we misschien nog net niet te danken. Maar dat is het dan ook wel. Maar het echte leven van de dankbaarheid kenmerkt zich hierdoor. Dat een mens niet genoeg heeft aan de gaven, maar dat het hem te doen is om de gever. Dat een mens niet genoeg heeft aan de weldaden, al zijn die groot, maar dat het hem moet gaan om de weldoener. Zo was het bij Hanna ook. Hanna die een kind uit de hand van de Heere ontvangt. En die er dan, om zo te zeggen, ook belijdenis van aflegt. Ze noemde haar jongetje Samuel. Wat het precies betekent, de uitleggers verschillen van mening. Het zou kunnen dat die naam betekent dat de Heere gehoord heeft. Het zou ook kunnen dat het betekent dat Samuel van de Heere gebeden is. Maar zakelijk, inhoudelijk betekent het natuurlijk hetzelfde. Hanna legt hier belijdenis af van de grote daden van de Heere. Ze noemde haar jongetje Samuel. En dan gaat ze voor hem zorgen, zoals een moeder dat doet. Ze zal hem gevoed hebben. Ze zal hem van kleertjes voorzien hebben. Maar ze denkt ook om zijn ziel. Ze zal hem ook, een van de uitleggers zegt dat, ze zal hem met de moedermelk ook Gods woord ingedruppeld hebben. Dat blijkt straks, als Samuel als kleine jongen het heiligdom binnenkomt, dan bidt hij de Heere aan, al is hij nog heel jong. Maar van jongs af aan heeft Hanna als een biddende moeder het goede gezocht voor haar jongetje en voor zijn ziel. Ze heeft gebeden voor hem. En ze heeft hem voorgebeden toen hij groter werd. En ze zal hem verteld hebben over de grote daden van de Heer. Ze zal datgene wat ze wist vanuit de Bijbel, en ze wist heel wat, dat blijkt uit haar lofzang, ze zal het hem hebben meegedeeld. Daar ligt een aansporing in. Bijzonder aan ouders. Om onze kinderen bekend te maken met wat het woord van God zegt. En dan de twee kanten van dat woord van God allebei belichten. Aan de ene kant, en dat moeten we niet overslaan, gemeente, die aangrijpende woorden waarmee het formulier begint, niet voor niets. Dat wij en onze kinderen allerlei ellende onderworpen zijn omdat we in zonde ontvangen en geboren zijn. En daarom kinderen des toorns zijn. Zodat we in het rijk van God niet kunnen komen tenzij we van nieuws geboren worden. Ik geloof dat u uw kinderen, dat ik mijn kinderen geen goede dienst bewijs wanneer ik dat verzwijg. Wanneer ik met die ernst, ook in de opvoeding en in het omgaan van mijn kinderen, daar niet mee reken en daar niet van spreek. Niet om je kind bang te maken, dat is de bedoeling niet. Naar de eis zijns wegs, zoals de spreukendichter het zegt, maar dan toch om uw kinderen te wijzen op wat noodzakelijk is. Dat is niet, gemeente, ik zeg dat niet om het evangelie in een kwaad daglicht te stellen, maar dat is niet, we zijn allemaal schaapjes van de goede herder. En we zijn allemaal onderweg naar de hemel. Daar bewijst u uw kind geen dienst mee voor de eeuwigheid. Maar wijzen op het feit dat we van nature buiten staan. En dat er van nature niets goeds van ons te zeggen is. En dat er ook een wonder van de Heere nodig is in het leven van ons en van onze kinderen. Dat is het ene wat niet mag ontbreken vanuit het woord van God. En het andere wat niet mag ontbreken vanuit het woord van God is ook, want daar hebben we ook op te wijzen, dat datgene wat nu bij mensen onmogelijk is, mogelijk is bij God. Dat de Heere, en laat ik het dan ook even mogen stellen in het licht van het sacrament van de heilige doop, dat de Heere al datgene wat ons ontbreekt, nu nog genadig komt beloven bij de doop. Opdat we het in een ootmoedig smeekgebed van Hem zullen begeren. Dat Hij nog een God wil zijn die wil werken in de lijn van de geslachten. Dat Hij beloofd heeft. En dan kunt u ook wijzen op die zaken die daar in Ezechiël 36 genoemd worden. Die belofte van dat nieuwe hart en van dat reine water. En van de Heilige Geest die in wil gaan wonen in het hart. Wijzen op de noodzaak, maar ook op de mogelijkheid. Kijk, als we het ene niet doen, ja, dan worden we grenzeloos oppervlakkig. Dat scheelt denk ik maar een generatie en dan zijn we het er met z'n allen over eens dat we allemaal wel goed zitten zodra we in de kerk zitten. Ik wil niet lelijk doen over anderen, we hebben wel genoeg aan onszelf. Maar dat gevaar is niet denkbeeldig, toch? Dat gevaar is niet denkbeeldig, dat we met z'n allen gaan geloven dat het allemaal wel goed zit. En wanneer we ons allemaal wat inspannen en allemaal ons best wat doen en de Bijbel wat lezen en wat bidden, dat we dan allemaal onderweg zijn naar de hemel. Kerkgeschiedenis leert, dat kost misschien een generatie en dan kan een hele gemeente om zijn. De Heere bewaar ons ervoor. Maar aan de andere kant, als u nu alleen maar de noodzaak beklemtoont, alleen maar de doodstaat van de mens beklemtoont, altijd alleen maar wijst op het feit dat wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn, dat er maar één weg is en dat is het wonder Gods, maar u spreekt daar eigenlijk zo karig over en zo benepen over, of misschien helemaal niet over, Ja, hoe voeden we dan onze kinderen op? Met wat voor beeld van God voeden we dan onze kinderen op? Zou het dan kunnen dat we onze kinderen opvoeden met het beeld van een God? Ach, die zich eigenlijk niet bekommert om zondaren. Die niet vraagt naar zondaren. Voeden we onze kinderen dan niet op voor de wanhoop? Voeden we onze kinderen dan niet op voor een weg waarin ze zeggen... Ach, als er nu geen enkele hoop is, waarom zou het dan? Ik wil niet zeggen dat we maar moeten gaan benadrukken, je kunt er zelf ook komen. En je kunt jezelf er wel toe opwerken. Maar het is wel van belang om onze kinderen op twee kanten te wijzen. Op de totale onmogelijkheid in onszelf. Niet dat het moeilijk is, niet dat het lastig is, maar dat het van ons uit totaal onmogelijk is. Maar bij God vandaan zeer zeker mogelijk. En om ons en onze kinderen dan op Hem te werpen. En dan werkt de Heer altijd door de middelen. Door de prediking van het woord. Door het gebed. Door de catechese. Door het onderwijs, dat ook, door het onderwijs. Om uw kinderen, wanneer ze de leeftijd krijgen, dat ze naar school kunnen gaan, te sturen. We hebben het daar ook even over gehad, om ze te sturen naar een school waar ze onderwezen worden in de leer die naar Gods woord is. Anders gaan we tweeërlei zaad in de harten van jonge kinderen strooien. Dan horen ze in de kerk dat ze wederom geboren moeten worden en kunnen worden. En op school horen ze dat ze het al zijn. Tweeërlei zaad, levensgevaarlijk. Laten we onze kinderen onderwijzen, doen onderwijzen, helpen onderwijzen in de leer die naar de godszaligheid is. Op gebogen knieën, want jullie hebben dat gisteren ook gezegd. Wie zou dat nou kunnen? Wie is tot deze dingen bekwaam. Daar staat Hanna, onze laatste gedachte. Ze geeft haar kind over aan de Heere, een kind aan God gewijd. Vers 28, daarom heb ik hem ook den Heere overgegeven, al de dagen die hij wezen zal. Betekenis van dat woord is denk ik inmiddels wel duidelijk. U moet dat zien tegen de achtergrond van het feit dat Hanna behoorde tot de stam van de Levieten en dat ze haar jongetje afzondert voor het heiligdom om daar te dienen in Silo. Aan de Heere overgegeven. Maar diezelfde verantwoordelijkheid rust ook op jullie. Om jullie Sim over te geven aan de Heere. Omdat Hij er als de schepper ook van het leven van jullie kind recht op heeft. Omdat Hij er als de God van het verbond recht op heeft. Om Hem over te geven, hoe dan? Hoe zullen we onze kinderen, hoe zullen we onszelf overgeven aan de Heere? Want daar gaat het eigenlijk over hier. Wel, dat zal toch alleen maar kunnen in dat ootmoedige smeekgebed. Heere, bekeer mij, bekeer mijn kinderen. Dan zullen zij, dan zal ik bekeerd zijn. Overgeven, dat is jezelf op de knieën voor de Heere zoeken neer te werpen. Je kinderen voor de Heere neerwerpen vanuit de nood. En daarom, ik heb het misschien wel eens vaker gezegd bij een doopsbediening, maar daarom wens ik jullie toch wel heel veel nood toe. En dan bedoel ik de nood van de ziel van jullie kind. Dat je dat mag voelen op je hart en dat dat mag wegen op je hart, zodat je je kind vanuit de nood op de Heere gaat werpen. Dat mag u blijven doen, ook wanneer u uw kinderen misschien wel zag afdwalen. wanneer u met duizend zorgen en met verdriet in de kerk zit deze middag, om uw kind in het gebed aan de Heere over te geven. Op hoop tegen hoop. Om biddend uw kind aan de Heere aan te bevelen. En wat we dan zouden kunnen doen, laten we het niet nalaten. Maar daar kunnen zoveel bezwaren zijn. Als het hierover gaat, hoe zal ik mijn kind overgeven? Laat ik u zo tegen het eind van de preek nog drie bezwaren noemen. U zou kunnen denken, hoe zal ik mijn kind ooit aan de Heere kunnen overgeven, gelet op de omgeving waarin mijn kind zich bevindt? Dat kan. Zeker als je kind oud geworden is, volwassen geworden is. Zeker wanneer het misschien wel op zichzelf is gaan wonen. Wanneer het een leven leidt dat haak staat op de eisen van Gods woord. Toen Hanna haar kleine jongen afzonderde voor de dienst van de Heere, bracht ze hem naar het heiligdom in Silo. En dat was een heiligdom waarin de zonde hoogtij vierde en welig tierde. Waarin de zonen van Eli de verschrikkelijkste dingen deden. Naar die levensgevaarlijke omgeving moest Hanna haar jongen brengen. Dat is geen vrijbrief om ons kind maar overal te brengen en in allerlei omgevingen te laten komen en te denken de Heere bewaart hem of haar toch wel. Maar dat is wel moedgevend wanneer mensen hun kinderen of degene die hen lief zijn door de nood gedwongen in zo'n omgeving zien verkeren. Heere, u bent bij machten om ze zelfs daar te bewaren en u bent bij machten om ze zelfs van daaruit te bekeren. De omgeving. Ja, en dan nog een tweede onmogelijkheid. Dat is onze eigen onmogelijkheid. Hoe zullen wij het kunnen? Hoe zullen wij ons kind één goede gedachte van de Heere kunnen geven? Één Bijbelse gedachte van zichzelf kunnen geven? Hoe zullen we ons kind kunnen doordringen van het feit dat één ding nodig is? Misschien dat die vraag wel extra gewicht krijgt omdat u het zeggen moet. Hoe zal ik het kunnen omdat ik er zelf niet van doordrongen ben? Omdat deze dingen voor mezelf ten diepste geen waarde hebben. Hoe zal het kunnen? Stort uw hart uit voor Gods aangezicht. Hij die gezegd heeft, open uw mond, eist van mij vrijmoedig al wat u ontbreekt. Alles. Ook voor de opvoeding. Ook voor de in uw ogen mislukte opvoeding misschien. Al wat u ontbreekt schenk ik, zo gij het smeekt, mild en overvloedig. En dan nog een laatste bezwaar. Hoe zal het kunnen in het licht van mijn eigen schuld? Hoe zou het kunnen in het licht van mijn eigen schuld? Ja, dat zou ook kunnen dat de prediking van deze middag uw schuld heeft aangewezen. Uw schuld misschien wel als vader of als moeder. Of uw schuld als kind vroeger in het gezin waarin u opgroeide. Hoe zal het kunnen in het licht van uw schuld? Let u dan nog even op, en dat is het laatste waar ik op wijs. Hoe Hanna na een jaar of drie met haar jongetje in de tabernakel in Silo verschijnt. Daar staat in vers 25, ze brachten het kind tot Eli. Maar er staat ook iets voor. En ze slachten een var. Een var. Dat was een heel kostbaar dier. Nog veel kostbaarder dan een lammetje. Een kostbaar offerdier dat heen wees naar het grote offer. En toen Hanna daar stond in het heiligdom, toen heeft ze eerst een offer gebracht. En Elkana met haar. Een offer waaruit sprak: Heere, wij hebben gezondigd. Wij kunnen voor uw aangezicht niet bestaan. Ook niet met de opvoeding van ons kind. Wij hebben het nodig om aangezien te worden in het werk van een ander en in het offer van een ander. In het offer van de Heer Jezus Christus, de komende Messias. En ze brachten een offer, een var. Dat wijst heen naar die Heer Jezus Christus, die ook het gebod voor ouders en voor kinderen volkomen vervuld heeft. En bij wie er troost is voor hen die zonder kinderen blijven, dat kind. En dat is dan de laatste vraag die ik u stel. Het is vanmiddag veel gegaan over kinderen. Maar hebt u dat kind nodig gekregen? Al onze kinderen moeten we één keer loslaten. Al onze kinderen zijn ook maar leenpanden. Maar hebt u dat kind leren verwachten in uw leven? Hebt u geleerd hoe de Heere dat kind door de onmogelijkheid heen, net zoals bij Hanna en net zoals bij Abraham en Sara, en noemt u maar op, hoe de Heere door de onmogelijkheid heen ging schenken, ging beloven en ging schenken. Want dat kind, zijn naam is wonderlijk. Raad. Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, mag dat wat we zojuist gezongen hebben, door genade de praktijk zijn in ons leven, om voor u ons ganse hart uit te storten. Ook in de smart, in het verdriet, in de pijn die er kan zijn. En er zou vanmiddag ook zomaar iets gezegd kunnen zijn in de preek. Een menselijk woord dat onnodig bezerend was en pijn deed. Heere, wilt u het dan vergeven en wilt u de pijn wegnemen? Maar zou u datgene wat vanuit uw woord naar voren kwam, toch ook zijn werk willen laten doen? Want dat kan ook. Dat niet een mensenwoord pijn deed, maar dat uw woord pijn deed. En wilt u dan waarmaken wat uw woord zelf zegt, dat u smart aandoet, maar dat uw handen ook heden. Heere, breng ons zo op de knieën voor u. Breng ons met alle omstandigheden van het leven op de plaats van Hanna. Gedenk ons en heb dank voor wat u schonk deze zondag, een en andermaal. We bidden of u uw zegen wil geven in de pas begonnen week. Sterk en help ons. Heere, wil een zegen geven over de vergadering van de kerkenraad met de mansleden aanstaande dinsdag. En denk aan allen die daar een taak hebben. Geef uw zegen over de bijbellezing van aanstaande woensdag. We leggen het alles voor u neer. Wil nog onder ons wonen en werken. Uw koninkrijk uitbreiden. Uw naam verheerlijken. En laat deze doopdienst en deze dienst des woords ook daartoe hebben mogen strekken. We vragen het uit genade. Amen. Psalm 121 en daarvan het eerste vers is de slotzang. 121 vers 1. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.